Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij zijn aan het lezen uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Dit boek is verschenen in 1998. Wij zijn aan het lezen uit het tweede hoofdstuk, het aangrijpend aardse leven van Padre Pio. De vrienden keren terug. De vrienden van Padre Pio kwamen in vergadering bijeen en besloten een actie ter verdediging van de pater te voeren. Zij konden en mochten niet toestaan dat de oude frater die zoveel pijn leed en ernstig ziek was, op deze wijze behandeld werd. Emanuele Brunati, het was hem immers 30 jaar geleden ook gelukt de vijanden op de knieën te krijgen, werd naar Italië teruggeroepen. Brunati had de AID, de Internationale Associatie voor de Verdediging van Padre Pio, opgericht, waarvan het kantoor in Genève gevestigd was. Hij ving zijn werkzaamheden aan en stelde in korte tijd een dossier samen waarin hij op meedogenloze wijze de samenzwering tegen Padre Pio ontmaskerde. Het boek zou op 25 maart 1964 aan de internationale pers gepresenteerd worden. Er werden 500 uitnodigingen naar de vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, naar de pers en naar de kerkelijke autoriteiten gestuurd. Deze bijeenkomst zou plaatsvinden in de grote salon van het Hotel Richemont in Genève. Exemplaren van het boek werden ook gestuurd naar alle bisschoppen en kardinalen die in Rome deelnamen aan het Tweede Vaticaans Concilie. Als de inhoud van dat boek via de kranten wereldkundig gemaakt zou worden, zou een groot schandaal losbarsten. De kerkelijke autoriteiten waren zich hiervan terdege bewust. Speciaal paus Paulus VI, die vervolgens opdracht gaf alle beperkende en disciplinaire maatregelen tegen Padre Pio onmiddellijk ongedaan te maken. De associatie van de vrienden van Padre Pio werd hiervan in kennis gesteld, waarna de presentatie van het boek afgelast werd. De menigte neemt afscheid. De laatste levensjaren van Padre Pio verliepen betrekkelijk rustig. Officieel was alles weer zoals vroeger. Maar de vreselijke beschuldigingen dat hij een ordinaire en corrupte oplichter was, droeg hij met zich mee, omdat het heilig officie de veroordeling nog steeds niet ingetrokken had. De gezondheid van de pater ging achteruit. Zowel het lopen als het ademen vermoeide hem zeer. Maar elke morgen stond hij om 4 uur op om zich gereed te maken voor de heilige mis van 5 uur. Voortdurend bleven de gelovigen toestromen. Op 20 december 1968 was het precies 50 jaar geleden dat hij de wondentekenen kreeg. Ter gelegenheid hiervan werden grote manifestaties in San Giovanni Rotondo georganiseerd. Uit alle delen van de wereld arriveerden volgelingen van Padre Pio. De hotels in de hele regio waren volgeboekt en vele mensen moesten in de auto overnachten. In de morgen van 20 september droeg Padre Pio de heilige mis zoals altijd om 5 uur op. 'S middags was er een grote processie, maar hij nam er niet aan deel. 'S avonds trok hij zich vroeger dan gewoonlijk terug in zijn cel, omdat hij zich niet goed voelde, maar hij kon niet tot rust komen. Na een onrustige nacht kreeg hij 's morgens, toen hij probeerde op te staan, een zeer zware astma-aanval. De dokter werd geroepen en het scheen dat zijn einde nabij was. Hij herkreeg zich, maar kon de heilige mis toch niet opdragen. Op zondag 22 september kwamen vertegenwoordigers van 740 gebedsgroepen in San Giovanni Rotondo samen. Een spirituele beweging die zich razendsnel aan het uitbreiden was. Padre Pio voelde zich die morgen tamelijk goed. Om 4:30 kwam hij de sacristie binnen om zich voor te bereiden op de mis, die zoals gewoonlijk om 5 uur zou beginnen. Omdat het een grote feestdag was, zou het een plechtige mis, dat wil zeggen een gezongen hoogmis zijn. Wat wel een zware opgave voor Padre Pio was. Hij was hiertoe lichamelijk niet in staat. Hij beklaagde zich hierover, maar er werd, men weet nog steeds niet waarom, niet naar hem geluisterd. Zijn biechtvader, pater Raffaele da San Elia, deelt in zijn getuigenis mee dat toen padre Pio vernam dat het een gezongen mis zou zijn, hij helemaal van slag was en zei: "En als ik het niet kan?" Het antwoord luidde: "Dit is zo geregeld." En padre Pio gehoorzaamde. Dit was de laatste door hem zelf opgedragen mis. En het was een bovenmenselijke opgave voor hem. Er bestaat een geluidsregistratie van deze dienst. Ook zijn er veel foto's van deze dienst gemaakt. In de geluidsopname hoort men de vermoeide en bevende stem van padre Pio. Op de foto's ziet men zijn vertrokken gezicht. Bij de privatie was zijn stem zo zwak dat hij deze niet kon zingen, maar moest voorlezen. Even later verloor hij de controle over zichzelf en was hij de draad kwijt. In plaats van het Onze Vader zette hij de privatie in. Op het einde van de mis zakte hij ineen. Hij was krachteloos en men moest hem in de rolstoel naar de sacristie rijden. Na hem van de misgewalen ontdaan te hebben, werd hij naar zijn stel gebracht en in bed gelegd, waar hij een paar uur sliep. Dan wilde hij weer opstaan. Om 10:30 ging hij naar het venster van het koor om de menigte te zegenen. Om 6:00 ging hij naar zijn vaste plaats linksboven, het priesterkoor, en woonde de avondmis bij. Op het einde van de mis probeerde hij de mensen te zegenen, maar het ging niet meer. Diep gebogen bleef hij daar zitten, niet meer in staat zich te bewegen. Zijn medebroeders tilden hem op, zetten hem in de rolstoel en reden hem naar zijn cel. De laatste nacht. Hij voelde zich zo slecht dat hij in bed gelegd werd. Hij vroeg of pater Pellegrino da San Elia, die sinds lange tijd alle nachten bij hem verbleef, naast hem kwam zitten. Pater Pellegrino vertelde mij het volgende. Ik ging die avond om 9:00 naar zijn kamer. Padre Pio lag reeds in bed. In zijn kamer waren enkele mensen die bij mijn aankomst weggingen. Van 9:00 tot middernacht riep padre Pio mij 5 of 6 maal. Hij vroeg me dan hoe laat het was. Hij zag er bleek uit. In zijn ogen blonken enige tranen. Maar ik had de indruk dat hij rustiger was dan de vorige nachten. Om middernacht vroeg hij angstig, alsof hij vreesde dat ik nee zou zeggen. Kun je bij mij blijven, mijn zoon? Ik zei ja. Gewoonlijk zat ik in de fauteuil, maar deze avond wilde hij dat ik de stoel naast het bed neerzette. Hij nam mijn hand tussen de zijne en kneep erin. Hij trilde als een baby die koortsig is. Van middernacht af vroeg hij mij elke 2-3 minuten hoe laat het was. Het leek mij dat hij een afspraak had en hij vol ongeduld op dit moment aan het wachten was. Hij huilde van serene blijheid. Ik droogde zijn tranen. Omstreeks 1 uur 's nachts vroeg hij: "Jongen, heb jij de mis opgedragen?" Ik antwoordde: "Vader, het is te vroeg voor de heilige mis." Waarop hij zei: "Deze morgen zul je ze voor mij opdragen." Even later wilde hij biechten. Ik was zijn eigenlijke biechtvader niet, maar ik had al vaker zijn biecht afgenomen. Hierna wilde hij zijn kloostergeloften vernieuwen. Ik schrok ervan, omdat het onze gewoonte is dit vlak voor iemand sterven te doen. Ik voldeed aan zijn verzoek en de pater zei mij: "Mijn zoon, als de Heer mij vandaag roept, vraag dan aan de medebroeders dat ze mij vergiffenis schenken voor alle verdriet dat ik hun heb aangedaan en dat zij ook voor mij bidden." De pater zweeg enkele minuten en zei toen: "Ik kan niet goed ademen als ik in bed lig. Help mij om op te staan." Ik vroeg hem uitdrukkelijk te blijven liggen, maar uiteindelijk stelde ik hem tevreden. Ik hielp hem bij het aankleden. Hij ging naar de wastafel en liet koud water over het gezicht lopen. Hij kamde zijn baard en ging in de fauteuil zitten. Hij zei tegen mij: "Kijk eens even of er sterren aan de hemel staan." "Ja," zei ik. "Dan moeten wij gaan," zei hij. Hij kwam op eigen kracht uit de stoel en ging kaarsrecht staan, zoals hij al jaren niet meer had gedaan. Ik ging naar hem toe om hem te ondersteunen, maar tot mijn grote verbazing bemerkte ik dat hij dit niet nodig had. Hij bewoog zich zo behendig alsof hij 20 jaar jonger was. Hij ging de kamer uit en wandelde door de gang. Aan de veranda gekomen deed hij het licht aan, iets wat hij anders nooit deed. Toen wij onder de sterrenhemel stonden, keek hij aandachtig om zich heen en het was alsof hij verlicht was. Hij stond enkele minuten in stilte verzonken en ging toen zitten. Andere keren, als hij in de veranda verbleef, was hij daar gewoonlijk aan het bidden. Deze nacht bleef hij gefixeerd naar een punt in de veranda kijken, en wel naar de plaats waar zijn stoffelijk overschot na zijn dood neergezet zou worden. Na 10 minuten verbleekte hij. "Laten wij naar de kamer teruggaan," zei hij. Ik ging naar hem toe om hem te helpen uit de stoel op te staan. Ik merkte dat hij heel zwaar was. Hij had geen kracht meer om op de been te blijven, en ik kon hem niet meer ondersteunen. Ik ging daarom de rolstoel halen. Toen wij weer in zijn kamer waren, zette ik hem met grote moeite in de fauteuil terug. Tot dat moment wist ik nog niet dat Padre Pio aan het sterven was. Maar toen hij in de fauteuil zat, zag ik hem nog bleker worden. Zijn lippen werden blauw. Ik schrok. Hij herhaalde: "Jezus, Maria," met een stem die al maar zwakker werd. Een heilige is gestorven. Hij haalde moeilijk adem en ik maakte mij erg ongerust. Ik liep naar de deur om iemand te roepen, maar hij zei: "Nee, niemand storen." Aarzelend bleef ik staan, maar toen besloot ik toch te gaan. Ik riep frater Guglielmo, belde zijn huisarts dokter Sala en riep pater Gardiaan. De dokter kwam onmiddellijk en probeerde hem zuurstof toe te dienen om hem in leven te houden. Hij gaf hem enkele injecties en belde dokter Giuseppe Gusso, de geneesheer-directeur van het ziekenhuis, die direct met nog een collega arriveerde. Maar alles was vergeefse moeite. Om 2:30 sliep Padre Pio rustig in. Het bericht van zijn overlijden lekte enige uren later uit. Het bericht werd door de radio en de kranten over de hele wereld verspreid. Als bij toverslag ontdekte de wereld hoe populair en geliefd Padre Pio was. Allen betreurden het heengaan van de frater met de stigmata. En allen zeiden dat hij een grote heilige gestorven was. Het stoffelijk overschot werd om 8:30 's morgens in de kerk van San Giovanni Rotondo opgebaard. En 4 dagen lang was er een aaneengesloten rij van volgelingen van Padre Pio en bewonderaars, die de laatste eer aan de pater wilden bewijzen. Zij liepen langs de lijkbaar, legden bloemen neer, huilden, groeten en kusten. Niemand kon blijven stilstaan, omdat de stoet ononderbroken stuwend voortging. Op donderdag 26 september 1968, om 15:30, vond de begrafenisplechtigheid plaats. Meer dan 100.000 mensen zagen de lijkstoet door de straten van San Giovanni Rotondo trekken. Helikopters van de politie en van de luchtmacht wierpen bloemen neer naar beneden. Het was een grote triomf voor die bescheiden frater, die zijn gehele leven zo besproken en zo vernederd was. 'S Avonds werd het stoffelijk overschot in de crypte van de kerk van de Heilige Maria van de Genade bijgezet. Daar bevindt het zich nog steeds. Elke dag wordt het door duizenden pelgrims bezocht. Hoofdstuk 3. De echte betekenis van wonderlijke verschijnselen en van mirakels. Het leven van Padre Pio hier op aarde is een opeenvolging geweest van ongemak en lichamelijke en geestelijke lijden. Hij werd beschouwd als een oplichter en intrigant, bestreden door zijn medebroeders, veroordeeld door de kerk en vernederd op zijn oude dag. Een arme mislukkeling. Zijn levensgeschiedenis is gelijk aan die van Christus, die als een misdadiger aan het kruis stierf. Maar na de dood van de pater is de waarheid aan het licht gekomen. Men kwam tot de ontdekking dat Padre Pio geen oplichter was en ook geen vervalser. Men had hem belasterd en hij had de beschuldigingen, het leed en vernederingen met een oneindig geduld, in grote nederigheid, en met een rotsvast geloof gedragen, zonder ooit in opstand te komen of zich te beklagen. Anders gezegd, hij had zich als een held gedragen en de kerk besloot hem heilig te gaan verklaren. Het zaligverklaringsproces. De kerkrechtelijke voorbereidingen begonnen in 1969, een jaar na zijn dood, maar ontmoetten veel tegenstand van de kant van verklaarde vijanden van Padre Pio. Pas in november 1972 was het mogelijk het echte en eigenlijke proces te openen. Sinds die tijd zijn de werkzaamheden snel gevorderd. Tientallen getuigen werden gehoord en 104 delen vol getuigenverklaringen en documenten werden verzameld. In 1979 werd het gehele materiaal naar Rome gestuurd, alwaar de deskundigen van het Vaticaan bezig zijn het proces af te ronden. De zaak kan nu als beëindigd beschouwd worden en Padre Pio zou op korte termijn zalig en vervolgens heilig verklaard kunnen worden. Alle beschuldigingen en twijfels die zwaar gedrukt hebben op de schouders van Padre Pio zijn vervallen. Allen die Padre Pio een oplichter en vervalser noemden, zijn verslagen. Er zijn zelfs geen vooroordelen meer ten aanzien van de opeenvolgende wonderlijke gebeurtenissen en plaatsgevonden mirakels die het leven van de pater met de stigmata gekenmerkt hebben. De wonderbaarlijke fenomenen die in zijn persoon, in zijn spirituele ervaringen en in zijn dagelijks leven plaatsvonden en de wonderlijke gebeurtenissen en wonderen die de mensen ervoeren die zich tot hem wenden en hulp vroegen, waren geen producten van hysterie of inbeelding zoals de vijanden van Padre Pio altijd hebben beweerd. Nu is alles duidelijk. De gebeurtenissen die de Heilige Stoel aangreep om hem te beschuldigen en te veroordelen, zijn authentiek gebleken. De visitekaartjes van God. Wat voor een waarde hebben deze gebeurtenissen voor ons en de wereld? Wat is hun betekenis? Hoe stelt de kerk zich op tegenover mirakels en miraculeuze gebeurtenissen die plaatsvinden in het leven van heiligen? Ik heb mij voorgenomen om in dit boek vooral over de feiten te praten en minder over het verhaal eromheen. Het is evenwel voor de hand liggend eerst deze vragen te beantwoorden en daarna met het verhaal verder te gaan. Het woord mirakel is afgeleid van het Latijnse woord miraculum en betekent wonderbaarlijke zaak. In zijn gewone en theologische betekenis wijst het woord op een gebeurtenis die de krachten van de natuur te boven gaat. De exact theologische definitie is een waarneembaar feit, ontstaan buiten de natuurlijke weg om, door een bijzondere tussenkomst van God en gericht op een bovennatuurlijk doel. Het mirakel of wonder is derhalve geen menselijke daad. Het kan niet door de mens verricht worden. Alleen God kan het wonder verrichten, die zich evenwel van een menselijk schepsel kan bedienen om het te realiseren. Wie het bestaan van God ontkent, gelooft niet in wonderen. Door de wetenschapper die ervan uitgaat dat het gebied van ons weten bepaald wordt door wat wij met de zintuigen kunnen waarnemen, is het door God tot stand gekomen wonder slechts een onverklaarbare gebeurtenis. Veel wetenschappers menen dat zij vanwege hun functie het mirakel niet mogen erkennen, zelfs niet als hypothese. Laatdunkend verklaren zij dat wonders slechts in de fantasie van onwetende mensen bestaan. Maar ook onder gelovigen zijn er velen die het wonder ontkennen. Zij beschouwen het wonder als een fenomeen dat door de huidige wetenschap nog niet verklaard kan worden. Zij menen er zeker van te zijn dat in de toekomst, wanneer het wetenschappelijk onderzoek verder gevorderd is, het mogelijk zal zijn de oorzaak van welk voorval dan ook te achterhalen. De kerk schrijft in haar officiële leer een fundamentele betekenis aan de wonderen toe. Zij ondersteunen het geloof en zijn er een teken van. Zij zijn Gods visitekaartjes. Een aanwijzing dat helpt om iets te kunnen bevatten, om bij intuïtie te begrijpen dat er ergens iets buitengewoons bestaat. De nieuwe catechismus spreekt zich duidelijk over dit onderwerp uit. Hij zegt dat het geloof een geschenk van God is, maar ook een menselijke daad die het verstand en de wil onderdanig maakt aan de openbarende God. Het wonder heeft als doel de mens tot nadenken te stemmen en zijn wil af te stemmen op het wezenlijk doel van het menselijk bestaan. Het motief om te geloven, aldus de nieuwe catechismus, bestaat niet in het feit dat de geopenbaarde waarheden zich als waar en begrijpelijk aandienen in het licht van ons natuurlijk verstand. Wij geloven op gezag van God zelf, die de waarheden openbaart en die zich niet kan vergissen en niet kan misleiden. Opdat niettemin ons geloven in overeenstemming is met ons verstand, heeft God gewild dat de genade van de Heilige Geest vergezeld wordt door uitwendige bewijzen van de openbaring. Zo zijn de wonderen van Christus en van de heiligen de meest zekere tekenen van de goddelijke openbaring. Het zijn tekenen van geloofwaardigheid. De wonderen zijn derhalve onontbeerlijk. Zonder wonderen kan de mens in al zijn broosheid moeilijk geloven. Het wonder maakt daarom een integraal onderdeel uit van een evenwichtig geloven. Jezus verricht de wonderen om zijn tijdgenoten te doen inzien dat hij waarlijk Gods zoon was. In de loop van de geschiedenis keren de wonderen van tijd tot tijd terug om de aandacht van de mens opnieuw op het absolute te richten en op die wonderbaarlijke realiteit te weten, het Rijk van God, dat Jezus heeft beloofd aan hen die in hem geloven. Teken van voorkeur. Maar de wonderen hebben ook de functie de aandacht te richten op de personen waarvan God zich bedient om de wonderen te laten plaatsvinden. Als hij die personen uitkiest om zijn boodschap naar de mensen uit te dragen, betekent het dat zij uitverkoren, speciaal zijn, welgevallig aan God en vrienden van God zijn, op een bijzondere manier hem nabij zijn, heilig zijn. Vandaar ook dat de wonderen buitengewoon van belang zijn voor de kennis van de dienaren van God. Hoe groter en hoe talrijker de wonderen zijn die God door middel van hen verricht, des te verhevener zal een vertrouwelijke omgang en een vriendschap met God zijn. En daarom des te groter hun heiligheid. Omdat ik koos voor het belichten en analyseren van de wonderbare feiten die in het leven van Padre Pio plaatsvonden, ben ik niet van plan in dit boek eenvoudigweg op zoek te gaan naar de anekdote, naar sensationele zaken. Het boek wil op een praktische en concrete manier aantonen dat de nederige kapucijn van San Giovanni Rotondo, door God getekend met de stigmata, een gigant van een heilige is geweest. De grootste charismatische figuur van onze tijd, zoals kardinaal Giuseppe Siri hem genoemd heeft. Niet alle wonderlijke feiten die in de volgende bladzijde vermeld worden, kunnen als wonderen in theologische zin beschouwd worden. Zij blijven nochtans tekens van het bovennatuurlijke, Registraties van een blijvende aanwezigheid van het goddelijke en van de geestelijke entiteiten die de onzichtbare wereld bevolken. Het gaat om feiten die vanwege hun aard en hun betekenis uiterst delicaat zijn. Het is daarom goed en passend uiterst voorzichtig te zijn. Het onderzoek is derhalve zeer nauwgezet verricht en wij hebben ons van de meest betrouwbare bronnen bediend. Veel aangehaalde feiten heb ik zelf uit de mond van de acteurs van dit boek vernomen. Personen die vanwege hun sociale positie en kennis de grootst mogelijke achting verdienen. Enkele van deze personen maakten deel uit van de 75 kroongetuigen die door de Congregatie voor Heilige Zaken zijn uitverkoren en die onder ede getuigenis hebben afgelegd in het zaligverklaringsproces van Padre Pio. Hun verhalen zijn daarom absoluut betrouwbaar. Hoofdstuk 4. Het mysterie van de stigmata. Gedurende 50 jaar droeg Padre Pio de stigmata in zijn lichaam, oftewel de zichtbare tekens van het lijden en sterven van Christus. Onder het begrip stigmata, het Griekse woord stigma betekent merkteken, verstaan wij bepaalde wonden die zich spontaan in handen, voeten en zijden vormen en die gelijken op de wonden van de gekruisigde Christus. Doorgaans komen zij voor bij personen die een intens spiritueel en verheven mystiek leven leiden, maar ook andere personen kunnen ze krijgen. In de kerkgeschiedenis kennen wij meer dan 350 gestigmatiseerden. 60 van hen zijn heilig verklaard. Tijdens de kanonisatieprocedure worden de stigmata evenwel niet als bovennatuurlijke tekens in ogenschouw genomen. Het kerkelijk tribunaal houdt bij het waarderen van de heiligheid van die personen geen rekening met de stigmata, maar beschouwt ze slechts als onverklaarbare tekens. Beste luisteraars, zo besluiten wij voor vandaag onze lectuur uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.